ik ben Ronald Venema en ik heb heel veel jaren 90 puberdagboeken. Die verpodcast ik. Seizoen 2 speelt zich af in 1993, van toen ik 14 en wat later 15 was en over alles onwijs eerlijk schreef. In aflevering 23 laat Marco me zien wat zijn vader op zijn slaapkamer allemaal in zijn grote houten kast heeft verstopt. Word ik op zolder betrapt door mijn moeder en doe ik hoofdpijn na zodat ik nog een dagje ziek thuis mag blijven. Zondag 19 september, 11:01. Sinds we samen op vakantie zijn geweest in Frankrijk, zie ik Marco vaker. Gistermiddag belde hij op om te vragen of ik zin had om langs te komen. Hij had het huis voor zich alleen, omdat zijn ouders en zusje naar een verjaardag waren. Ik fietste naar hem toe, we dronken cola in de huiskamer en praatten over heel veel dingen, ook over stripboeken. Marco vertelde dat zijn vader een heel bijzondere Suske en Wiske had. De glunderende gluurder heet hij, zei hij. Wil je hem zien? Ik heb vroeger wel een paar Suske en Wiskes gelezen, maar ik weet echt niet meer welke. Ik ben ook niet onwijs fan. Vooral Tante Sidonia vind ik irritant en onaantrekkelijk. Maar Marco is een jaar jonger, die vindt Suske en Wiske nog wel leuk. Dus ik zei, best. We gingen naar boven en stapten zijn ouders slaapkamer binnen. Marco trok een la open van een nachtkastje en haalde er een sleutel uit. Met de sleutel liep hij naar de hoek van de slaapkamer waar een oude grote houten kast stond. Marco deed de kast open. Tada, zei hij blij. Op de planken van de kast zag ik veel videobanden staan en er lagen stapels tijdschriften. Geen Margriet of Libelle, zelfs geen Playboy of Penthouse, maar Tuk en Rosie en Chick en Candy. Ik wist wel dat dat soort tijdschriften bestond, maar ik had er nog nooit één gezien. Het was HP. HP betekent harde porno. En die videobanden stonden volgens Marco ook helemaal vol met HP. Zijn vader had ze op alfabet gezet. Gaaf, hè, zei Marco. Mijn vaders pornokast. Marco nam de glunderende gluurder van een stapel, pakte nog wat tijdschriften en vroeg of ik zin had om op zijn zolderkamer te lezen. We gingen op zijn bed zitten. Marco gaf mij de Suske en Wiske. In de glunderende gluurder stonden een paar verhaaltjes. Ik heb alleen het eerste stripverhaal gelezen. Het ging over een beeld dat Lambieke kocht, een beeld met een enorme lul en magische krachten, waardoor iedereen bij Suske en Wiske thuis supergeil werd. Wiske pijpte Suske en Suske neukte Tante Sidonia enzovoort. Het was niet zo'n heel goed verhaal, maar ik ben dus nooit echt fan geweest van Suske en Wiske. Ik legde de glunderende gluurder opzij en kreeg wat pornoboekjes van Marco. Die las ik niet, ik keek meer plaatjes. Het was gigantische HP. Na een uurtje wilden we weer wat anders doen. Marco zei dat ik best een paar boekjes mee naar huis mocht nemen als ik ze nog niet uit had. Dus ik koos de leukste HP'tjes uit. De rest brachten we terug naar de pornokast van smeer Kees Gerritsen de Geilaard. Marco legde de pornoboekjes netjes op een stapel. Hij sloot de kastdeuren, draaide de sleutel en toen gebeurde er een ramp. De sleutel brak. Het enige wat Marco nog maar kon zeggen was kut, 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 kut. Hé, als je kut omdraait, krijg je tuk. Zo heet een van die pornoblaadjes. Grappig bedacht. Ik ken nog een andere tuk, maar dan met een C, tuk. Dat zijn van die kaakjes met zout erop die we altijd bij oma Venema eten. Heel lekker. Marco en ik zijn snel naar de sleutelmaker gefietst. Die had gelukkig precies dezelfde kastsleutel te koop als de sleutel van de pornokast. We hebben hem gekocht en in het nachtkastje van Kees Gerritsen gelegd. De sleutel zag er wel behoorlijk nieuw uit, vond ik. Maar Marco zei dat zijn vader nooit erop let hoe sleutels eruit zien. Het was een spannende zaterdagmiddag, maar met een happy end. En ik heb nu dus eigen HP-boekjes. Ik vroeg aan Marco wanneer hij ze terug wilde, maar hij hoefde ze niet terug. Mijn vader stikt in de porno, zei hij, dus je mag ze houden. We zijn echt goede vrienden geworden. Thuis heb ik de pornoboekjes achter mijn bed in de schuifkast gelegd, verstopt onder mijn grote kinderbijbel. Woensdag 22 september, 22:50. Vanavond ben ik na het vakkenvullen meteen naar huis gegaan. Ik had geen zin om met anderen voor de supermarkt te hangen en te roken. Thuis heb ik bij pap en mam op de bank gezeten. Bas en Vera waren al naar boven. Papa keek naar de voetbalwedstrijd San Marino-Nederland. Ik keek mee, mama ook, maar mama vindt voetbal stom, dus ze zat er de hele tijd doorheen te zuchten. Pap en ik werden daar een beetje gestoord van. Papa vroeg heel vriendelijk of ze niet lekker in bed een boek van Baantje wilde lezen. Mama zei niks, ze stond op en liep naar boven. Na de wedstrijd ging ik naar mijn kamer. Daar kreeg ik onwijs veel zin om te roken. Dat kwam natuurlijk doordat ik na het vakkenvullen niet gerookt had. En een sigaretje mocht best, ook om te vieren dat Nederland San Marino had verslagen met 7-0. Ik deed mijn ramen open, hing naar buiten en stak een sigaret op. Ik had pas 2 of 3 hijsjes genomen toen ineens het luik van mijn zolderkamer omhoog ging. Mama hield het luik in haar handen en keek me recht aan. Ze droeg een suffe nachtjurk. Ze vroeg wat ik zat te doen. Ik had zo onopvallend mogelijk mijn sigaret losgelaten. Die rolde via de dakpannen naar beneden, in de dakgoot. Zonde, maar het kon niet anders. Ik zei dat ik wat frisse buitenlucht hapte voordat ik ging slapen. Mama bleef op de zoldertrap staan, met het luik nog steeds in haar handen, zei ze. Hou me niet voor de gek, Ronald. Je zat te roken, ik ruik het hier. Ik wist niks te zeggen. Ze zei, dat je weer rookt is tot daaraan toe, maar dat je hier glashard tegen me liegt. Ze slikte. Ik dacht even dat ze ging staan janken. Ze trok het luik hard dicht en stampte naar beneden, terwijl ik altijd zachtjes moet doen als Bas en Vera al op bed liggen. Dit is allemaal net gebeurd, vers van de pers. Ik vraag me serieus af of ze echt zou kunnen huilen omdat ik stiekem rook en dat ik dat niet eerder heb verteld. Lijkt mij een beetje overdreven. Ik ben niet meer haar kleine Ronnepon. Sowieso een kut bijnaam. De tijden van Ronnepon zijn voorbij, mam. Qua opgroeien gaat het nu hard. Ik ben Ronald, zo goed als 15. Ik zit al in de derde, heb coole vrienden en bruine legerkistjes. En ik ben tweede gitarist in Vies Haar. Dat zijn grote veranderingen, maar het is niet anders. En of ik wel of niet rook, bepaal ik onderhand ook wel zelf. Accepteren en respecteren. Ik denk niet dat ik nog elke week 10 gulden van mijn ouders krijg voor het niet roken. Dus mijn sigaretten moet ik voortaan helemaal zelf betalen. Dat is jammer en een beetje kloten, maar de tijd is er rijp voor. Het hoort erbij als je ouder wordt. Zondag 26 september, 12:49. Ik ben al een dag 15. 15, 15, 15, 15. Best wel arrogant van de Fransen. Alle talen doen gewoon een 5 en een 10 en dan heb je 15. Lekker makkelijk. Maar in plaats van 5 verzint Frankrijk een heel nieuw woord voor 15. Wat een werk. Voor niks. Doen ze voor 14 trouwens ook. 14. Wel het mooiste woord ter wereld voor 14. Ik ben dat nooit meer, 14. Ook die tijd is alweer voorbij. Ik moest gisteren op mijn verjaardag eerst voetballen. De vader van Michiel gaat ons nu voorlopig trainen, omdat trainer Danny inderdaad niet meer terugkomt. Dat vertelde Michiels vader ons voor de wedstrijd. Hij zei dat Danny ons ongemotiveerd vond en weinig talentvol. Niet zo aardig, wel heel eerlijk. Michiels vader zei erbij dat we het ons niet te veel moesten aantrekken. Danny had veel problemen thuis, vooral met zijn vriendin Shirley. Michiel riep er meteen doorheen dat Shirley het met iedereen deed en dat Danny daar nu ook eindelijk achter was gekomen. Zijn vader zei, bek dicht, Michiel. Michiels vader heeft volgens mij geen verstand van voetbal, maar hij kan wel goed en hard schelden, waardoor iedereen in elk geval luistert, zelfs Michiel. We verloren met 3-0 en waren best tevreden, want we hadden ons best gedaan en Hans stond niet stoned in het doel. Na de wedstrijd ben ik snel naar huis gegaan. De huiskamer zat al vol met familie. Zelfs oom René was er, mijn zakkenwassende oom, die dit jaar eigenlijk niet meer bij ons langs mocht komen, omdat hij een lul is. Maar nu zijn ex-vrouw en mijn ex-tante, Gerda, net een kindje heeft gekregen met een andere man, vindt iedereen hem toch wel zielig en mag hij ook weer bij ons op verjaardag komen. Oom René gaf me 10 gulden voor mijn verjaardag, dus ook ik was best blij dat hij er toch was. Dion en Ferry kwamen ook langs op mijn verjaardag. Die wilden natuurlijk niet bij mijn familie in een kringetje in de huiskamer zitten, dus zijn we met z'n drieën naar mijn kamer gegaan. Ze gaven me een Zippo cadeau. Dat is een aansteker die op benzine werkt. Ze hadden hem alvast gevuld. Er komt een grote vlam uit waarmee ik van alles in de fik kan steken, vooral sigaretten. Ik kan nu supercool vuurtjes geven. Even later kwamen Marco, die met zijn ouders mee was gekomen, en mijn neef Stefan ook gezellig naar mijn kamer. Het gaat goed met de moeilijke huid van Stefan. Er zitten nog wel wat puisten op zijn gezicht, maar veel minder en minder groot en rood dan eerst. Misschien heeft hij een zalfje tegen puisten. Of het is gewoon de natuur, weet ik veel. We zaten met z'n vijven cola te drinken en chips te eten en muziek te luisteren. Het was zwaar relaxed allemaal. Toen ging het luik open en keek mijn broertje naar binnen. Hij vroeg of hij er ook bij mocht. Ik zei, ophoeren, Bas. Maar hij bleef op de trap staan. Ik legde hem uit dat hij er niet bij paste en dat het mijn verjaardag was waarop ik alleen vrienden op mijn kamer wilde en dat iedereen hier minimaal 14 moest zijn, dus doei. Gelukkig deed hij toen het luik weer dicht en liep hij terug naar beneden. Dion vroeg of mijn broertje niet dat ventje was dat op school in de kuil had staan kneuzenknokken om onze stuivers. Ik zei van niet en zette de muziek harder. 'S avonds aten we patat, frikandellen en kroketten van de snackbar. Mama vroeg aan tafel of ik onaardig had gedaan tegen Bas. Ik haalde mijn schouders op, want ik had geen zin in discussies. Daarna vroeg ze waarom ik niet even naar beneden was gekomen om opa en oma Venema gedag te zeggen toen zij naar huis gingen. Ze zei, ik heb een paar keer naar boven geroepen, maar er kwam geen reactie. Ik hoorde alleen maar pleurisherrie uit je kamer komen. Ik zei dat Guns N' Roses geen pleurisherrie is. Ze vond me, hoe dan ook, een beetje asociaal. Ik vond haar, hoe dan ook, een beetje zeuren. Na het eten liep ik met een envelop vol verjaardagsgeld naar boven. Bas kwam achter me aan en zei dat hij nog geld van me kreeg, want hij had zich al de hele maand aan onze afspraak gehouden. Maar hij had nog geen gulden van mij gezien. Ik dacht, waar heeft hij het over? Hij zei, ik heb deze hele maand geen stuivers opgeraapt in de aula. Oh ja, dat was waar. Ik vroeg hoeveel hij ook alweer van mij kreeg om geen super uber kneuzende centenraper te zijn. Een gulden per 2 weken, zei hij. Maar als je het makkelijker vindt, kunnen we ook afspreken dat je me maar 1 keer in de maand betaalt. Een riks. Ik keek in mijn envelop. Er zaten best veel briefjes in. Tientjes en zelfs een briefje van 25. Wie heeft mij 25 gulden gegeven? Ik spaar voor een elektrische gitaar, zodat ik tijdens het oefenen met vies haar mezelf ook kan horen. Dan schiet 25 gulden lekker op. Dus wie het ook was, onwijs bedankt. In de envelop vond ik tussen de briefjes een Rijksdaalder en schoot die in de lucht. Bas ving hem op. Op mijn kamer ging ik pas zitten rekenen. 2,5 gulden per maand is veel meer dan een gulden per 2 weken. Bas heeft me genaaid waar ik bij sta. Niet vergeten om volgende maand maar 1,5 gulden aan hem te geven voor zijn niet-centenrapen. Dan staan we weer kiet. Kiet. Ja, zo, met een Q. Voor de zekerheid zocht ik het op, maar het was nergens bij de K te vinden. Toen maar naar de Q gegaan. En ja hoor, kiet. Echt niet verwacht. Wel heel mooi. Frans natuurlijk. Ik had het kunnen weten. Bellissimo. Donderdag 30 september, 16:56. Gisteren was ik een beetje ziek. Ik hoefde niet te kotsen, ik had vooral hoofdpijn. Mama zei dat het heerste en dat ik maar thuis moest blijven. Vanmorgen had ik geen hoofdpijn meer, maar ik had wel een proefwerk Engels waar ik niks voor had gedaan. Ik kan vrij goed hoofdpijn nadoen, want mama heeft het vaak, dus ik weet hoe je moet kijken en bewegen. Ogen half dicht, weinig met je nek bewegen en traag praten. Mam zag me vanmorgen uit bed komen en zei, blijf nog maar een dagje thuis. Ze herkende de hoofdpijn. Het werkte. Meteen daarna dacht ik, oh ja shit, ik moet vandaag naar de cd-winkel. Dion had gisteravond gebeld om te vragen hoe het met me ging en om te vertellen dat Nirvana een nieuwe cd heeft. Papa ging naar werk, Bas en Vera gingen naar school, mama dronk koffie, ik lag op de bank. Ik zei dat ik vandaag misschien even naar buiten moest voor een frisse neus en tegen de hoofdpijn. Mama zei dat zieke mensen binnen blijven. Ik legde eerlijk uit dat ik naar de cd-winkel moest omdat Nirvana een nieuw album heeft. Mama zei dat Nirvana morgen ook nog een nieuw album heeft. Moet je boodschappen doen? Vroeg ik. Dat moest ze, maar ze zei er meteen achteraan dat ze niet naar de muziekwinkel ging. Godverdomme. Ik probeerde nog 1 ding. Ik zei, stel je voor dat Tupperware een heel nieuw vlabakje heeft. Dan wil jij dat toch ook zo snel mogelijk hebben? Mama keek me lang aan. Ze begon te glimlachen. Dat betekent meestal dat ze gaat zeggen... Oké, vooruit dan maar. Mama zit soms best te zeiken, maar ze is ook gewoon nog altijd een goede moeder. Want de nieuwe van Nirvana ligt hier voor me op mijn bureau. Het album heet In Utero. Ik heb hem al 3 keer helemaal gedraaid. Mijn favoriete nummer tot nu toe is Rape Me. Ik kan dat nummer al goed meezingen. Het is ook wel een makkelijke meezinger, want Kurt zingt vooral Rape Me, My Friend. Morgen weer naar school. Moet van mama. Ze vond dat iemand die de hele middag naar die pokkenherrie kon luisteren... genezen was van hoofdpijn. Dit was aflevering 23 van de podcast Alles Onwijs Eerlijk. Kom eens naar mijn website, ronaldvenema.nl. Of luister gewoon de volgende aflevering. Een aflevering waarin smeerkees Gerritsen een witte plastic tas aan papa meegeeft... en waarvan pap niet zeggen wil wat erin zit.